Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Ook vandaag kan u verder luisteren naar de reeks over de geloofsbelijdenis, u gebracht door priester Pierre-François.
Jezus Christus heeft geleden onder Pontius Pilatus, hij is gekruisigd, gestorven en begraven. Hier komen we heel dichtbij de kern van ons geloof. Pas op, ik heb het al gezegd met de drie eenheid, maar één aspect van de drie eenheid is dat de tweede persoon van de drie eenheid, namelijk Jezus Christus, in staat is om mens te worden en, laat ons goed vasthouden, om te sterven. Jezus Christus is mens geworden, hebben we gezien in de vorige artikels, maar hij heeft geleden. God wil lijden, hoe is dat mogelijk? Hij is gekruisigd, de ergste dood van toen. Gestorven en begraven. Dat heet het paasmysterie, namelijk dat Christus gestorven en verrezen is. En dat staat centraal in de blijde boodschap die de apostelen en de vroege kerk verkondigen aan de wereld. Je ziet het ook, de eerste christenen, de eerste boodschap die ze verlangen te geven is inderdaad, hij is verrezen. En om te verrijzen moet hij eerst sterven. De kerk beroept zich op de Heilige Schrift. Jezus zegt, zowel voor als na zijn Pasen, moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan? Hij zei het voor zijn dood, maar heeft het ook gezegd, aan de leerling van Emmaus, moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan? Het lijden van Jezus heeft een concrete historische vorm gekregen. Het is niet zomaar een verhaal. Het is een echt concreet historisch feit. Hij, Jezus Christus, werd door de oudsten van het volk, de hoge priesters en de schriftgeleerden, verworpen. Ze hebben hem, ik citeer hier Matthäus 20, vers 19, aan de heidenen overgeleverd om hem te bespotten, te geeselen en te kruisigen. Einde citaat. Wat voor zin is dat? Wel, om dit beter te begrijpen, moeten we proberen de omstandigheden van Jezus' dood te onderzoeken. En dat is wat de Catechisme van de Katholieke Kerk ons voorhoudt. Want de evangelies vertellen ons een verhaal, maar het is goed dat we via andere historische bronnen dat verhaal proberen helderder te maken. Dan gaan we beginnen met een paragraaf over Jezus en Israël. Israël is het volk dat de beloftes heeft gekregen van God en Jezus is degene die beloftes komen inlossen. Dus wat is de relatie tussen Jezus en Israël? Wel, vanaf het begin van het openbaar leven van Jezus zijn een aantal mensen uit het volk van Israël, met name de fariseeën en ook partijgenoten van Herodes, dat zijn mensen die de politieke macht hebben, samen met priesters en schriftgeleerden overeengekomen om hem in het verderf te storten. In plaats van zich te laten bekeren door wat Jezus vertelt, zeggen ze, pas op, die man krijgt hier te veel invloed, wij gaan onze positie verliezen, dus die man is een bedreiging voor ons. En aangezien ze zich identificeren met het volk van Israël waarover ze macht hebben, zeggen ze, die man is een prijs voor Israël, die we moeten ervan afgeraken. Wat heeft Jezus gedaan? Bepaalde daden, duivels, uitdrijvingen, vergeving van zonden, genezing op de dag van de Sabbat, uitleg van reiniging, voorschriften van de wet naar hun oorspronkelijke bedoeling, en niet naar wat de fariseeën deed, en is ook omgegaan met tollenaars en publieke zondaars. Daardoor heeft Jezus bij sommige kwaadwilligen de verdenking op zich gelaten bezeten te zijn. Men dacht, hij kan de mensen bedrijven van bevrijden van duivels, omdat hij zelf een duivel is. Men heeft hem ook beschuldigd van godslastering of van vals profetisme. Dat is wel het gekke, hij is het woord van God. Niemand beter dan hem kon het woord van God verkondigen. Maar omdat het niet paste in het kraampje van de fariseeën en de schriftgeleerden, zeggen ze van hem dat hij een vals profeet is. Wat natuurlijk een kringredenering is. Ze hebben zelfs beschuldigd van religieuze misdaden die de dood door steniging verdienden. Gelukkig is Jezus ontsnapt aan al hun plannen, maar hij heeft zich toch laten vangen om de wil van zijn vader te kunnen laten uitvoeren. Het is eigenlijk zo dat velen in Israël de indruk krijgen dat Jezus handelt tegen de wezenlijke instellingen van het uitverkoren volk in. Want het volk van God steunde op ten eerste de onderdanigheid aan de wet in het geheel van haar voorschriften. En de fariseeën hadden een bepaalde interpretatie opgelegd van via mondeling overlevering van al die elementen van de wet. Nu laat staan, het is zo dat hun interpretatie eigenlijk aan het afwijken was van de oorspronkelijke betekenis, maar voor heel wat mensen was dat niet duidelijk. Ten tweede, bij de Joden was het de tempel van Jeruzalem een centrale en heilige plaats, waar God op een bevoorrechte wijze woont. En Jezus bleek te zeggen dat men overal God kon ontmoeten, dus dat bleek tegen het volk van Israël te gaan. En dan, tenslotte, moest men geloven in die ene God in wie heerlijkheid geen mens kan delen. Maar Jezus gaf de indruk dat hij juist deelde in de heerlijkheid van God. Dus in de ogen van veel mensen was Jezus een groot gevaar, want hij bedreigde de wet. Wel, we gaan proberen duidelijk te maken dat Jezus de wet helemaal niet heeft ontkracht, dat hij de tempel helemaal niet heeft ontheiligd en dat hij dus is komen vervullen wat alle profeten hebben gezegd over de manier waarop de zoon van de mensenzoon eigenlijk zou delen in de heerlijkheid van God. Er zijn dus drie dingen die we nu gaan bekijken. Laat ons beginnen met de eerste, Jezus en de wet. Jezus heeft een plechtige waarschuwing laten horen toen hij bij het begin van de bergrede de wet, die God ten tijde van het eerste verbond op de Sinaï gegeven had, voorstelde in het licht van de genade van het nieuwe verbond. Ik ga nu een lang stuk citeren uit het vijfde hoofdstuk van het Evangelie van Matthäus. Denk niet, zegt Jezus, dat ik gekomen ben om wet en profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te brengen. Want voorwaar ik zeg u, eerder nog zullen hemel en aarde vergaan dat één jota of haantje vergaat uit de wet, voordat alles geschied is. Wie dus één van die voorschriften, zelfs het geringste, opheft en zo de mensen leert, zal de geringste geacht worden in het Rijk der Hemelen. Maar wie ze onderhoudt en leert, zal groot geacht worden in het Rijk der Hemelen. Einde citaat. Dus Jezus, de Messias van Israël, moest eigenlijk de wet vervullen. Hij zegt het zelf. Door deze in haar geheel tot in de kleinste voorzicht ten uitvoer te brengen. Wat was het probleem? Soms verstopt verstoppen de bomen het bos. Als je je neus geplakt hebt tegen een boom, ziet het bos niet achter. En Jezus wil dat de mensen de bomen zien binnen het bos. En daarom moet je een stap achteruit doen en alles kijken in een breder perspectief, zonder je te laten hypnotiseren door kleine bepalingen. Het is als met een puzzel. Kleine stukjes van een puzzel dienen tot weinig, maar die stukjes worden pas zinvol als ze passen in het geheel van een afgewerkt puzzel. Wel, op die manier heeft Jezus allerlei kleine bepalingen in elkaar doen passen, zoals iemand die een puzzel maakt, de stukjes in elkaar doet passen. Eigenlijk is Jezus de enige die dat op volmaakte wijze heeft kunnen doen. Alle profeten hebben hier en daar elementen van kunnen doen. Er zijn ook valse profeten geweest in de geschiedenis, mensen die zelfs een godsdienst hebben gesticht, die zeggen wel allerlei losse dingen die misschien waarde hebben, apart, maar om tot zo'n eenheid te komen als Jezus, daar denk ik dat er geen enkele andere godsdienst erin geslaagd is. De Joden zelf die hebben erkend dat zij de wet nooit in haar geheel hebben kunnen vervullen, zonder het geringste voorschrift ervan te overtreden. Er zijn verschillende getuigenissen van bijvoorbeeld in het Evangelie van Johannes en in de Handelingen van de Apostelen. De Joden geven dat toe, die wet is boven de menselijke krachten. En daarom trouwens is er een feest ingesteld bij de Joden om de vergeving van God te vragen voor de overtredingen van de wet. De wet voor een geheel, zoals de heilige Jacobus bijvoorbeeld herinnert in zijn brief, hoofdstuk 2, vers 10. Wie de hele wet onderhoudt, maar op één punt struikelt, die staat schuldig ten opzichte van het geheel. Einde citaat. Het is moeilijk om de wet in het geheel te onderhouden. Het is niet alleen een kwestie van letters, maar het was ook in de geest dat men die wet moest onderhouden. Trouwens, de fariseeën waren dat idee genegen, hoor. Daarom zijn ook een aantal fariseeën hebben zich laten overtuigen door Jezus. In elk geval, wat niet kan, is de schijnheilige casuïstiek. Doen alsof men heilig is door uitwendige voorschriften te volgen, maar met zijn hart ver weg van God zijn. Dus Jezus eigenlijk die komt de wet volmaakt vervullen door ten eerste te laten begrijpen dat die wet vanuit het hart moet beleefd worden, in het geheel van de persoon. Daarom zegt Jezus ook dat de wet niet meer gegrift is op stenen tafelen, zoals ten tijde van Mozes, maar, en hier verwijst hij naar een citaat, naar een profetie van Jeremia. Ik ga mijn wet schrijven, zegt God, graven in het binnenste van het hart van de mensen. Dus er was al een verlangen bij de profeten om een wet te hebben, niet meer een uitwendige wet, maar een wet die geschreven is in het hart. En dat is eigenlijk wat de genade van God doet wanneer wij beetje bij beetje inzicht beginnen te krijgen in wat de wet ons vraagt te doen, de wet van God. En dat is ook wat Jezus wil bereiken, door tegen de mensen te zeggen, niet enkel de mensen die hun broer dwaas noemen, maar ook die het denken in hun hart, die mensen maken zich schuldig ten opzichte van de wet van God. Jezus had heel veel prestige trouwens, en de mensen noemden hem Rabbi, dat betekent meester. En de evangelist Matthäus zegt zelfs, hij onderrichtte niet zoals een schriftgeleerde, maar als iemand die gezag bezit. Jezus bezat een heel groot gezag. En het is logisch, want hij is hetzelfde woord van God. Dat woord dat geklonken heeft in de oren van Mozes toen hij de wet heeft geschreven op de berg Sinai, wel diezelfde stem die klonk, dat was eigenlijk de stem van het woord van God, van Jezus, die het mens geworden woord van God is. Dus het is niet enkel dat Jezus de wet vervult op alle gebieden, maar heeft zelfs zoveel macht als zoon van God om zelf wet te maken. En daarom durft hij dingen zeggen. Jij hebt gehoord dat het gezegd is geweest, maar ik zeg u. Dus wat ze gehoord hebben is de wet. En Jezus zegt in eigen naam, ik zeg u. En hij stelt zich op hetzelfde niveau als de wet. Wat natuurlijk veel verontwaardiging heeft gezorgd voor mensen die dachten dat zij de wet kenden en de authentieke interpretatie mochten geven van die wet. En daar komt daar een rabbi uit Nazareth die hem zegt, ik ga jullie uitleggen hoe het moet. Voordat we verder gaan aan het tweede aspect, wil ik nog eventjes dit vertellen. Jezus wil ook uitleggen dat er een bepaalde prioriteit is. En ik geef hier als voorbeeld de Sabbat. Volgens de fariseeën en de schriftgeleerden was het verboden bepaalde dingen te doen op de Sabbat. En toch waren er een aantal uitzonderingen gemaakt. Bijvoorbeeld men mocht een dier losmaken en brengen naar de plaats waar het dier kan drinken, zonder de Sabbat te breken. Dus Jezus zegt, als je dat kunt doen met een dier, dan kun je het ook doen met een mens. En zo heeft Jezus gezegd dat hij zich veroorloofd wist om genezingen te doen op Sabbat, ook al was dat voor de rabbijnen niet te doen. Dus je ziet dat Jezus beter de wet begrijpt dan de rabbijnen, omdat er een veel diepere logica in zit. Het is niet enkel het vervullen van een aantal voorschriften, maar een hele logica daarachter. Tweede aspect waarover er controversies ontstaan ten tijde van Jezus. Men heeft gedacht dat Jezus de tempel wilde afschaffen, zelfs afbreken. En dat is een beetje absurd, want Jezus laat wel zien dat de tempel voor hem een hele grote waarde heeft. We hebben een aantal anekdotes, bijvoorbeeld toen hij 12-jarig was, heeft hij besloten om in de tempel te blijven en heeft hij gezegd tegen zijn ouders dat hij zich moet wijden aan de aangelegenheden van zijn vader. Ik bedoel daarmee God de Vader. Hij is gedurende zijn verborgen leven waarschijnlijk elk jaar opgegaan naar de tempel rond Pasen, want zo suggereert Lucas dat in zijn evangelie. Hij gaat ook regelmatig tegen zijn openbaar leven op pelgrimstocht naar Jeruzalem. En hij geeft zelfs onderricht in de tempel. En heeft zelfs verkopers weggejaagd uit de tempel, omdat ze van hun gebedsheid een markthal hadden gemaakt. Dus Jezus is zover gegaan dat de apostelen begrepen hebben en de leerlingen dat hij de woorden van Psalm 69 heeft vervuld. De zorg voor uw huis heeft mij uitgeteerd. Jezus was echt gehecht aan de tempel. Maar hij heeft een profetie gemaakt dat de tempel zou instorten. En dat was natuurlijk de grootste belediging die men kon doen aan een Jood, te zeggen, ziet je deze tempel hier? Er gaat een moment komen dat geen steen op de andere blijft staan. En dat is inderdaad in het jaar 70 een waarheid geworden. De tempel werd afgebroken. En we weten dat er door die merkwaardige gebeurtenissen van de geschiedenis, de Joden zijn er nooit in geslaagd om die tempel opnieuw op te bouwen. Tot vandaag, 2000 jaar, bijna na het vernietigen van de tempel, is het ondenkbaar dat ze erin slagen die tempel weer recht te zetten, want daar staat een moskee in het midden. En dat is een heilig iets. Op dit moment, met al de macht die zij bezitten, militaire macht, zijn de Joden er niet in geslaagd om die tempel terug recht te zetten. En de vraag is, willen ze het ook doen? Hè? Want ze weten ook niet precies meer wat de plannen waren en waar het heilige der heiligen was. Er is eigenlijk een vloek over de tempel gekomen die Jezus heeft uitgesproken en die uitgekomen is. Maar Jezus zegt dat hij de tempel was. Jezus is de tempel van God. Wat was er bewaard in de oude tempel? De stenen tafels met de wet. Wat is er bewaard in de tempel die Jezus is? Het woord van God. Jezus is eigenlijk meer dan de tempel. Want de tempel is de plaats waar God woont en Jezus is God. Dus het is logisch dat hij bijvoorbeeld tegen de Samaritaanse vrouw zegt, er komt een uur dat gij nog op die berg, nog in Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. En inderdaad, zo is het uitgekomen, in de katholieke kerk kunnen we die lichamelijke aanwezigheid van Jezus, de reële aanwezigheid, genieten in alle kerken waar het heilig sacrament wordt bewaard, over heel de wereld. Dat is onze nieuwe tempel, dat is de Eucharistie, en dat zijn de kerken waar de Eucharistie wordt bewaard. Derde punt dat ik wou bespreken over de verkeerde oordelen die bepaalde Joden hadden over Jezus, dat is zijn verhouding tot God. Ook al zijn de wet en de tempel van Jeruzalem door Jezus een teken van tegenspraak gemaakt voor de religieuze autoriteiten in Israël, toch is de rol van Jezus in de verlossing uit de zonde een goddelijk werk bij uitstek. En dat is eigenlijk wat nog het meest aanstoot heeft gegeven aan de religieuze autoriteiten. Het is niet alleen dat Jezus omgang had met tollenaars en zondaars. Hij had inderdaad contact met die mensen en hij zag ook dat bepaalde van die mensen zich aan het bekeren waren, terwijl de mensen overtuigd van eigen gerechtigheid de anderen minachten en niet wilden horen van behoefte om zich te bekeren. Daarom heeft Jezus ook gezegd, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen, maar om de zondaars te roepen. En is verder gegaan. Hij verkondigt de nabestaanden van het farizee dat zij, die beweren geen redding nodig te hebben, dat ze blind zijn ten aanzien van zichzelf. Jezus heeft ook aanstoot gegeven omdat hij zijn barmhartigheid heeft getoond, omdat hij zich vereenzelvigd heeft met Gods eigen houding ten opzichte van de zondaars. Hij heeft zelfs te verstaan gegeven dat hij, door met zondaars aan tafel te zitten, hen toeliet tot het Messiaanse feestmaal. Maar het ergste dat in de ogen van de Joden Jezus heeft gedaan, dat is zonden vergeven. Want ze zeggen, wie anders kan er zonden vergeven dan God alleen? Maar toch was het feit dat Jezus zonden vergeeft niet een godslastering, maar gewoon de openbaring dat hij minstens een goddelijke macht heeft, ja zelfs God is, want hij kan als God inderdaad zonden vergeven. Wat probleem maakt bij de Joden was de goddelijke identiteit van de persoon van Jezus. Ze zeiden, dat kan niet. Dat kan niet, dus het is het niet. Toch heeft Jezus gezegd, wie niet met mij is, is tegen mij. Of meer dan Jona, meer dan Salomo, meer dan de tempel, hier ben ik. Er is hier meer dan Jona, meer dan Salomo, meer dan de tempel. Hij plaatst zich eigenlijk dus boven Salomo, de tempel, of Jona, de profeet. En hij heeft zelfs gezegd, en Johannes in zijn evangelie is daar een getuige van in hoofdstuk 8, vers 58, voor Abraham ben ik. Hij heeft niet gezegd werd ik, maar ben ik. Wat trouwens een verwijzing is naar de naam Yahweh, ik ben die is. Hè? Voor Abraham werd ben ik. En dan een beetje verder, in hetzelfde evangelie van Johannes, ik en de Vader, wij zijn één. En dit is duidelijk door de context dat Jezus spreekt over de God de Vader. Jezus heeft gevraagd de religieuze autoriteiten van Jeruzalem in hem te geloven. En hij wist wel dat dat moeilijk was, daarom zei, geloof mij op grond van de werken die de Vader hem vraagt te verrichten. Maar ja, om dat te kunnen doen, moet je geloof hebben. En heeft het zelfs gezegd tegen Nicodemus, dat men opnieuw geboren moet worden. Dat was eigenlijk een verwijzing naar het doopsel dat de goddelijke genade geeft. Er is iets dat moet gebeuren in de mensen, dat zij geboren worden met een geestelijk leven. Wie dat begrijpt, heeft geloof, kan zich bekeren. Wie dat niet begrijpt, blijft blind. En de mensen die blind zijn gebleven, daarvoor de leden van de Hoge Raad, het Sanhedrin, niet in zijn geheel, maar enkele mensen geloven toch in Jezus. Maar dus, die mensen hebben Jezus dan als godslasteraar veroordeeld en gezegd dat hij de dood verdiende. Laat ons verder gaan nu bij het feit dat Jezus gekruisigd is en gestorven. Wel, Jezus heeft een proces moeten ondergaan. Hij is gestorven omdat het paste in een goddelijk plan en heeft zichzelf aangeboden aan de Vader voor onze zonden. Dat is wat we nu gaan proberen uit te leggen. Er was verdeeldheid onder de religieuze autoriteiten ten opzichte van Jezus. Een meerderheid was tegen Jezus, maar een kleine minderheid, waaronder de fariseer Nicodemus en Jozef van Arimathea bijvoorbeeld, die waren in het geheim leerling van Jezus. En ze waren niet alleen. We weten dat er nog meer waren. Wie het was, weten we niet duidelijk. Maar dus er was verdeeldheid. Wat de religieuze autoriteiten van Jeruzalem gedaan hebben, is niet helemaal juist. In de zin dat ze een beetje hebben moeten schipperen om hem te veroordelen. Ten eerste hebben ze de mensen verboden hem te volgen. Iedereen die hem zou volgen, zou verbannen worden uit de synagoge. Wat al een uiting is van vooringenomenheid. In plaats van te zeggen, wat doet die mensen? Nee, verboden met hem contact te hebben. En dreigingen. Verder, ze vreesden dat alle in hem zouden geloven. En dan zouden de Romeinse autoriteiten komen en een einde maken aan hun volk en hun heilige plaats. Johannes zegt dat in het evangelie op hoofdstuk 11, vers 48, dat de hoge priester Caiapha zelfs gezegd heeft, het is beter voor u dat er één mens voor het volk sterft dan het hele volk ten onder gaat. Nota bene, omdat hij hoge priester was, is dat een profetie geworden, maar niet in de betekenis die hij gaf aan die woorden, maar in de betekenis die God geeft. Door de dood van Christus zijn we allemaal levend geworden met dat geestelijk leven waarover we zo net hebben gepraat. Dus wat doen de Sanhedrin? Ze proberen allerlei systemen, eerst via getuigen en dan valse getuigen. Ze proberen allerlei systemen om Jezus te kunnen veroordelen. Eindelijk gelukt het hun op basis van een woord die Jezus zou zeggen. Hij heeft gezegd dat hij de zoon van God was. Dat is een godslastering, dus we gaan hem veroordelen tot de dood. Terwijl Jezus alleen maar de waarheid heeft gezegd. Hè? Hij was inderdaad de zoon van God. Het is interessant dat we zouden zeggen dat de Joden niet collectief verantwoordelijk zijn voor de dood van Jezus. We weten dat de ideologie van het nationaal socialisme in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog en in het jaar daar rond geprobeerd heeft de christenen op te zetten tegen de Joden door onder meer te zeggen dat het de Joden zijn die Jezus hebben laten veroordelen. Maar wat is de oorzaak geweest van de dood van Jezus? Ten eerste een aantal actoren die een oneerlijk proces hebben gedaan, waarin een verrader een rol heeft gespeeld, Judas. Het Sanhedrin dat verdeeld was. Pilatus, een politieke leider die niet de moed heeft gehad om de juiste conclusie te trekken uit zijn bevindingen. Maar er zijn ook tal van andere factoren die de dood van Jezus hebben veroorzaakt. En ik ga ze allemaal samenvatten door te zeggen, het zijn onze zonden die Jezus hebben doen sterven. Het zijn de zonden van de mensheid. Er waren een aantal zondige daden gesteld door tijdgenoten van Jezus om hem inderdaad te laten veroordelen terwijl hij onschuldig was. Maar eigenlijk gaat het over onze zonden. De kerk heeft dan ook op het Tweede Vaticaanse Concilie verklaard, wat tijdens zijn lijden bedreven werd, kan nog alle toen levende Joden zonder onderscheid, nog de Joden van onze tijden worden aangerekend. De Joden mogen niet als door God verworpen, nog als vervloekt mogen worden voorgesteld, alsof dat uit de Heilige Schrift zou volgen. Integendeel, Jezus heeft altijd zichzelf als lid van het volk van God geweten, en heeft ook zijn bloed vergoten om die mensen te verlossen. Dus zeggen, jullie hebben me gedood, ik wil niks meer weten van jullie. De mensen die dat zeggen, hebben het mis. Alle zondaars zijn verantwoordelijk voor het lijden van Jezus. Dus ook jij en ik. Waarom is Jezus gestorven eigenlijk? Om ons te verlossen van de dood. Die verlossing is al voor een deel uitgevoerd, maar gaat ten volle worden gerealiseerd op het einde van de tijden. Dus Jezus is overgeleverd volgens God vastgesteld raadsbesluit. Veel mensen hebben moeite met het feit dat Jezus heeft moeten sterven, alsof ze zouden denken dat God de Vader hem dat heeft opgelegd en dat heel de mensheid een beetje in een slaafse relatie zou staan ten opzichte van de Vader. Een strenge vader die ons zou straffen voor onze zonde. Maar de realiteit is anders. De vader en de zoon zijn hetzelfde met de Heilige Geest trouwens. Wanneer het goddelijk plan werd gesmeed om de mensen te verlossen, was er een totale eenstemmigheid van de drie goddelijke personen om het op die manier te doen. Een geestelijke auteur van onze tijd beeldt zich zelfs in dat er een soort een discussie zou zijn geweest, bij wijze van zeggen, hè, tussen de personen van die drie eenheid, waardoor elke persoon zou zeggen, ik moet mens worden en sterven en verrijzen. Hm? En dat op het einde de discussie binnen die drie eenheid tot het besef is gekomen, het is goed dat de zoon het woord van God het doet. Hè? Maar het is niet dat Jezus het slachtoffer is geweest van een strenge vader. De vader, de zoon en de heilige geest wilden hun liefde voor de mensheid laten tonen door een totale overgave die zich uit in de kruisdood van Christus aan het kruis. En ik lees hier uit de handelingen van de apostelen. Hem, die volgens God vastgestelde raadsbesluit en voorkennis is overgeleverd, heb jij door de hand van goddelozen aan het kruis genageld en gedood. Dat is wat Petrus in zijn Pinksterspreek zegt tegen de Joden. En die Bijbelse taal betekent niet dat zij die Jezus hebben overgeleverd, alleen maar de passieve uitvoerders zijn geweest van een door God van tevoren geschreven scenario. Voor God is elk moment van de tijd actueel aanwezig. Hij stelt zijn eeuwig raadsbesluit van voorbeschikking vast en hij wil iedere mens in zijn, met zijn vrije antwoord in zijn genade insluiten. Inderdaad hebben de mensen samengespannen tegen Jezus, zoals in Psalm 2 werd gezegd. Maar God gaat alles doen om die mensen te redden. En inderdaad, op de dag van Pinksteren gaan een heel aantal Joden zich bekeren en zich laten dopen om als eerste ook het voordeel te halen uit die dood van Christus voor onze zonden. Jezus is gestorven om onze zonden volgens de schriften. Dat staat in de geloofsbeleid van Nicea Constantinopel. Maar de heilige Paulus die had al enkele elementen van die toekomstige geloofsbelijdenis in zijn predikatie. En op een dag, toen hij aan het schrijven was aan de christen van Korinthe, zei hij, en dat is een soort kiem van het toekomstige credo, Christus is gestorven voor onze zonden volgens de schriften. En een aantal andere dingen volgens de schriften. Wel, die woorden zijn beetje bij beetje een zelfstandig leven gaan leiden, totdat de eerste christenen geloofsbelijdenis hebben uitgeschreven en uitgedragen om de belangrijkste punten van het geloof dus te waarborgen door belijdenis. Trouwens, in het gesprek van Jezus met de leerlingen van Emmaüs na zijn verrijzenis heeft hij duidelijk gezegd tegen die leerlingen dat wat Jezus allemaal moest ondergaan, dat was voorspeld en gevraagd volgens de schriften. Dus Jezus, door onze menselijke natuur te delen, heeft zichzelf als het ware tot zonde gemaakt om ons te kunnen verlossen. Dat klinkt een beetje onrechtvaardig. Waarom moet Jezus, die onschuldig is, boeten voor de schuldige die wij zijn? Maar er is ook een ander feit dat ook onrechtvaardig zou kunnen zijn. Waar moeten wij zondaars als zondaars worden aangezet indien het Adam en Eva zijn die gezondigd hebben? Wel, kijk, die twee vragen krijgen in Christus één antwoord dat heel simpel is. Er is een solidariteit tussen ons en Adam en Eva, die de eerste Adam en Eva waren. En er is ook een solidariteit tussen Christus en de kerk, die de nieuwe Adam en de nieuwe Eva zijn, om ons te verlossen. Dus aan de ene kant worden wij zondaars gemaakt door de fout van Adam en Eva, waarin we op een mysterievolle manier toch een eigen verantwoordelijkheid dragen, want we voelen het wel dat wij schuldig zijn wanneer we zondigen. Maar aan de andere kant zijn we ook solidair gemaakt met de verlossing in Christus, de nieuwe Adam, die een nieuwe mens schept. In die zin kunnen we zeggen dat Jezus tot zondaar werd aangerekend en hij heeft door zijn kruisdood eigenlijk de vergeving van die zonde afgekocht, heeft ons verlost. In ieder geval van belang is te begrijpen dat God het initiatief neemt bij de verlossing van de mensen. Het zijn niet de mensen die door flink te zijn die zich gaan verlossen. Het is God die mens wordt om in onze plaats die verlossing te verdienen. En als we zo bekijken, beginnen we zoveel dankbaarheid te hebben voor Christus, dat we niet meer die domme redenering gaan volgen van mensen die aan God de schuld geven van alles wat verkeerd gaat in de schepping. Wat gaat er verkeerd in de schepping? Het is de zondigheid van de mens. En Christus komt zijn leven geven om die zondigheid weg te halen. Wie zijn wij om te zeuren over zo'n overvloed aan liefde? En omdat het laatste punt, Christus heeft zichzelf aan zijn Vader aangeboden voor onze zonde, zoveel uitleg vraagt, stel ik voor dat we het hier eventjes onderbreken om verder te gaan de volgende keer.
En tot zover, beste luisteraars, de catechese voor vandaag in een lange reeks over de 12 artikelen van het geloof aan de hand van de catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.